Van harte welkom in de podcastserie Bevrijd en Genezen door Jezus. Ik ben Piet Laan en ik hou van echtheid, oprechtheid en waargebeurde verhalen. In deze podcastserie laat ik mensen aan het woord die met Gods hulp zijn bevrijd en of genezen. Iedereen die kampt met verslaving, depressie of ziekte, mag weten dat er wonderlijk veel hoop is bij Jezus. Want Jezus zegt, ieder die vermoeid en belast is, komt tot mij. Want mijn last is licht en mijn juk is zacht. Goedemorgen, Arjan.
Goedemorgen.
Dankjewel dat je in deze podcast wil meedoen. En het is een grote eer dat je jouw verhaal wil gaan vertellen. Je hebt al heel veel dingen gedaan. Ja, en ik ken je eigenlijk al vanuit Horen en Schagen. Je maakt prachtige preken. Ja, vandaag gaat het om jouw verhaal en hoe jij dan tot geloof kwam en hoe je werd bevrijd. Misschien kun je iets vertellen over uit wat voor omgeving je kwam en hoe je uiteindelijk in een verslaving terecht bent gekomen.
Ja, ik ben in Leiden geboren en getogen, zoals ze dat daar in Leiden zeggen.
Ja.
In Leiden opgegroeid in gereformeerd gezin en dat was belangrijk voor mij ook. Ik hield als kind erg van de Heer Jezus en ik wou zendeling worden.
Mm-hmm.
En dat is nooit helemaal letterlijk gebeurd, niet met de beelden die ik toen voor ogen had, maar wel zoiets, dat soort dingen. Hè? Want ik praat graag over het evangelie, over God, over Jezus.
Ja.
En ik ben op een gegeven moment, dus daar ben ik opgegroeid. Ja. En toen ik 18 was, ben ik naar Amsterdam gegaan om te studeren. Ik ging klassieke talen studeren, maar het studeren, dat werd eigenlijk niks. Want ik was al heel snel, raakte ik aan de boemel, zeg maar, aan de drank en aan de drugs, op de een of andere manier kon ik die vrijheid niet aan.
Ja, je bent toch een soort zendeling geworden, maar dan op een andere manier. Je bent wel aan de zwerf gegaan, zeg maar. Je bent over de hele wereld heen geweest, maar ja, dan op een andere geestelijke manier.
Ja, ik heb ook aardig wat gezworven, ja, in Europa, zeg maar. En, ja. Maar ook vooral mentaal gezworven, denk ik. Van alles en nog wat onderzocht en ik heb altijd heel veel gelezen en dat gold voor de tijd dat ik niet geloofde, maar ook daarna, weet je wel, want ik wil wel graag leren, begrijpen en daar dan weer een ander mee van dienst zijn, zeg maar. Dat zit er wel diep in.
Ja, ja. En in welke tijd spreken we dan? Was dat jij er, zeg maar, ging studeren en daarna aan de boemel?
Ja, ik ben in 1970 naar Amsterdam gegaan en dat heeft bijna 10 jaar geduurd. En in 1979 ben ik tot bekering gekomen uiteindelijk.
Ja, ja. En wat heb je allemaal al uitgeprobeerd, zeg maar? Want het was een soort van ingeslopen, heb ik begrepen. Je was begonnen met een wietje misschien, of hoe ging dat in zijn werk?
Ook wat treffend is dat dat met een hele vriendengroep ging. En het bijzondere is dat sommige van die mensen nog steeds mijn vrienden zijn. Ook al leven een aantal, ook gewoon een heel ander soort leven, zeg maar. Dat vind ik altijd wel een mooi iets. Maar dat gaat, ja, met zo'n vriendengroep, je neemt elkaar mee, hè. En Assis was hartstikke mooi. Ik zag voor het eerst, ik zag de muziek in kleur, zou ik maar zeggen. Dat was wel heel bijzonder.
Ja, ja.
En, maar weet je, het werd al heel snel ook een gewoonte. En dat kon ik niet meer zonder. En dat ging behoorlijk snel. Dat was eigenlijk met, ik kan het niet precies terughalen, maar met 1 of 2 jaar was dat wel zo. En na een paar jaar moest ik gewoon iedere dag wel gebruiken. Geen hele zware middelen, hè. Dus hashish en wiet en cocaïne als ik daar geld voor had, of als een vriend van me zo rijk was.
Ja, ja.
En opium, maar niet veel zwaardere middelen, maar wel gewoon verslaafd, hè. Want ik kon niet zonder.
Nee. En maar het ging ook nog, het ging niet altijd goed, hè. Want je was ook in Engeland geweest, geloof ik. En daar ben je uiteindelijk bijna dood gegaan, vertelde je.
Ja. Ja, ik was met 3 vrienden op vakantie in Engeland, op de fiets. En we deden zogenaamd gezond. En dus we aten wilde groenten. Dus groentenplanten uit de natuur. Dat kan heel goed. Hè. Er is natuurlijk heel veel wat je kan eten. Maar het vreemde was dat we en heel gezond wilden leven en tegelijkertijd ook drugs gebruikten. Want we hadden paddenstoelen meegesmokkeld naar Engeland, waar je van gaat trippen.
Ja.
En op een dag hadden we daarvan genomen, hadden we een hele dag, ik heb niet zoveel herinnering meer aan, maar een hele dag rondgestruind door bos en beemd, zeg maar.
Ja.
Ik heb er nog 1 rare herinnering aan, is dat we op een gegeven moment ergens uit het bos kwamen en ergens kwamen waar een theetuin was. En dan gingen we thee drinken. En daar stond zo'n ding op de tafel met verschillende etages met gebak erop. En die hebben we met z'n drieën helemaal leeg gegeten.
Okay.
Ik herinner me nog dat gezicht van die vrouw, want de bedoeling was dat je een gebakje nam. Maar wij waren aan het trippen, dus we waren ver van de wereld af.
Ja. Jullie dachten misschien dat Space Cake was?
Nou, geen idee, maar ik herinner me nog steeds het gezicht van die vrouw, van wat is hier gebeurd.
Ja, ja.
Uiteindelijk kwamen we thuis en toen, of terug waar we kampeerden. En toen heeft een van mijn vrienden, die ging dan, die was bioloog, die ging dan groente zoeken. En de ander die zou het eten koken. En die groente die hij vond, dat was, dacht hij, selderijknol.
Oh.
Maar dat was het niet.
Nee.
Het was de dodelijkste plant van Engeland, Hemlock Water Dropwort.
Oh.
Het is familie van de plant waar Socrates aan is overleden.
Oké. Okay.
En later las ik in de kranten dat soms kinderen al erg van dood gaan, omdat ze dan de holle stengels gebruikten om als blaasrietje of zo.
Oh, dus dat ze het echt, alleen maar echt, in hun mond zetten, zeg maar.
Ja,
oh,
ja.
Okay.
Dus het is echt gevaarlijk. En,
die hadden jullie gegeten?
Die hebben wij gegeten. En ik zag mijn vrienden, die gingen eerst, die kregen vreselijke convulsies, hoe noem je dat, van die zenuwen, die bogen helemaal achterover dubbel. En
oh.
Het was niet om aan te zien, het was verschrikkelijk. Ja. En daarna, toen weet ik niks meer, toen werden we wakker in het ziekenhuis. En we hadden het alle drie net overleefd, net.
Oké,
heftig. En, ja, heel heftig. En toen kon ik na, maar dat was voor mij een heel belangrijk moment, want toen hebben we daarna, na een paar dagen mocht ik weer voor het eerst naar buiten, liep ik daar zo'n klein plattelandsziekenhuisje in Engeland, liep ik de tuin in, stond ik onder de bomen, hoorde ik de wind door de bomen en toen wist ik zeker dat God bestaat. Dus het was een heel bijzonder moment. Ik hoorde geen stem of niks, ik hoorde gewoon de wind in de bomen en ik had God heel ver weggeduwd in mijn leven, weet je wel, dat kon allemaal niet waar zijn en ik vond het allemaal maar gezeur. En op dat moment wist ik zeker dat God bestaat. En dat is gewoon een... Ja, dus nog steeds, als ik de wind in de bomen hoor, wat je vaak kan horen, dan kan dat me eraan herinneren.
En dat was zeg maar zonder enige vorm van drugs dat je dat...
Nee, toen was ik... dat was helemaal zonder drugs.
Ja, dat we dat even zeg maar helder hebben.
Een hele echte ervaring.
Ja. Oh, mooi. Mooi, de wind in de bomen. Ja.
Ja.
De geest en de wind en de... Komt ook voor in de Bijbel, toch?
Ja, en ik weet ook niet waarom, achteraf denk ik dan, waarom God zo'n soort beeld gebruikt of zo. Ik ben sowieso erg van de natuur. Ik hou van de natuur, van vogels enzovoort. Dus ik vind het ook wel mooi dat God iets uit de natuur gebruikt om te zeggen, hoor eens, Harian, ik ben er wel, hoor.
Ja. De wind waait waar die heen gaat, toch? Zo staat het ergens in de Bijbel, zoiets.
Ja.
Dus de geest doet daar ook zijn ding in. En nou ja, je bent uiteindelijk... niet aan die drugs gebleven, je bent er vanaf gekomen. Dus, maar daar heeft je moeder ook een belangrijke rol in gespeeld.
Ja.
Want hoe ging dat in zijn werk?
Nou, mijn moeder was door een persoonlijke crisis heen, door een flinke crisis heen, tot een persoonlijk geloof gekomen.
Ja.
En ik zal het eerlijk zeggen ook, ze had het altijd maar over Jezus. En ik moest er niks van hebben, ik vond het echt gezeur.
Ja.
En dus dat was het ene oor in, het andere oor uit. Zij was tot persoonlijk geloof gekomen. En ik... woonde in Amsterdam op dat moment, in een klein huisje ergens in het centrum. En ik gebruikte gewoon nog steeds. En het ging echt duidelijk bergafwaarts. En op een gegeven moment lag ik bijvoorbeeld op... Ik herinner me dat ik op de vloer van mijn huisje lag, op de grond. Ik keek naar de deur en ik was gewoon bang om de deur uit te gaan.
Ja.
Weet je, ik dacht, ik kom de deur niet meer uit. Dat allemaal met die verwoestende invloed van die drugs te maken, weet je wel. Dat doe je ergens om jezelf tot rust te brengen of zo, weet je wel. Om jezelf iets te geven waar je lichaam dan behoefte aan heeft.
Mm-hmm.
Maar in wezen maakt dat alle dingen erger natuurlijk. Dus het versterkte mijn angsten, zeg maar.
Ja.
Dus ik wist, dat loopt niet goed af. Dan heb ik me naar beneden gesleept, naar een telefooncel. Die had je in die tijd nog.
Ja.
En dan moest je kartjes hebben en dan kon je bellen.
Ja, of die vraag je aan iemand misschien.
Dat herinner ik me niet meer. En, maar ik weet wel dat ik echt heel veel moeite had om de trap af te komen. Ik woonde op 3 hoog ergens, hè. Om de trap af te komen en 2 hoeken om te slaan om bij die telefooncel te komen. En dat het gewoon een enorme inspanning was.
Oké, hoe oud was je toen dan? Maar je was niet zo oud, hoor.
Nee, toen was ik 27 of zo.
Ja,
gewoon gesloopt door de drugs en het slechte leven.
Zo slecht ging dat eigenlijk toen met je. Ja. En toen
belde ik mijn moeder.
Ja.
En ik zei dat het niet goed ging en dat ik zo niet verder wilde. En toen zei ze door de telefoon tegen mij, zei ze, Marian, als ik je kom halen, dan weet je het wel en dan ga ik voor je bidden. Ik zeg, nou, je doet maar, mam, dat kon me echt helemaal geen bal schelen, helemaal niks.
Nee. En, zo diep zat je.
Ja, ik wou alleen maar van die narigheid af.
Ja. Ja.
En dan moet je je realiseren dat ik dus een afkeer had van al dat gepraat over Jezus. Hè?
Ja.
Dus dan moet je wel, dan zegt wel iets over hoe diep ik zat. Dat ja. ik dacht, van, nou, dan neem ik dat al op de koop toe of zo. Ja, precies, weet je wel, dat soort gevoel.
Ja, ja.
En ze regelde een auto en ze kwam me halen. En toen lag ik bij haar op de bank in Leiden. En toen bad ze voor me. En gewoon een heel eenvoudig gebed, niks ingewikkelds. Ik kan me niet letterlijk herinneren, maar gewoon, ze bad eventjes.
Ja.
En daarna was ik clean, gewoon. Het bleek uiteindelijk. Want op dat moment voelde ik niet veel, hoor.
Nee.
Voor mij gebeurde er niks. Ik dacht, nou ja, het zal wel.
Je hebt helemaal niets gemerkt van een bevrijding of iets of wat dan
nee,
ook.
Het voelde niks in mijn lichaam. Er kwam geen stem uit de hemel. Er kwamen geen engelen met trompetten naar me toe.
Geen
helemaal
bliksems.
Niks. Geen bliksems. Helemaal niks.
Ook geen briesje, geen wind die ging bij.
Ook niet.
Ja, bijzonder. Dus er gebeurde eigenlijk niks. En... Ja, uiteindelijk was het wel zo dat je had wel geen behoefte meer. Je gooide je stik hier weg, zei je.
Ja, ja, mijn moeder was echt een bidder, hè?
Ja.
En ik ben een paar weken bij haar gebleven om aan te sterken. En elke keer als er dan een of ander iets was, dan verdween zij naar boven en dan ging zij bidden. En dan was er daarna weer ruimte voor mij, zou ik maar zeggen. Dan kon ik weer. En dat deed ze ook toen ik na een week of zes weer terugging naar Amsterdam, naar mijn eigen huis. Ik denk dat ze hartstikke bang is geweest van, gaat dat wel goed?
Ja.
En ik denk ook dat ze zich helemaal blauw gebeden heeft.
Ja.
Maar dat ging
moeders,
ook goed.
Dat ja, doen moeders,
ja. Ja. Maar het lijkt me ook zo moeilijk, weet je. Je zoon is 9 jaar verslaafd geweest, is net een paar weken clean. En dan gaat hij terug naar die pool des verderfs in Amsterdam.
Ja, ging weer terug naar het Sodom en Gomorra eigenlijk.
Ja. Maar ik kwam in mijn huis. En daar had ik nog hashies liggen, gewoon altijd.
Ja.
En toen heb ik ook een stukje gedraaid en heb ik even van gerookt. Maar dat paste helemaal niet meer bij me. Dat hoorde niet bij me. En ik had er geen behoefte aan en ik wilde het niet. En ik heb alles doorgespoeld en ik heb gewoon nooit meer gebruikt. En wat ik daar mooi aan vind, is dat het geen moeite kost of zo. Want dat was gewoon veranderd.
Ja.
Ik was daarvan bevrijd.
Ja.
Dus dat, ik hoefde er niet tegen te vechten. Weet je wel, zoals het is met wat ik later had, dat ik wilde stoppen met roken, gewoon tabak roken.
Ja.
Dat heeft me heel veel moeite gekost. Ik ben al 20 keer gestopt, zeg maar.
Ja.
En dus daar moest ik voor knokken, maar hier hoefde ik niet voor te vechten. Het was gewoon weg.
Ja, ja, ja.
Na 9 jaar, hè? Bijna 10 jaar.
En het roken zelf dan? Was dat, ging dat niet daarmee samen weg?
Nee, want ik bleef wel
je bleef roken?
Roken, ja.
Oké, okay. Ja.
Ja, dat wel. En daar ben ik later mee gestopt.
Bij mij is dat eigenlijk hetzelfde gaan als bij jou, alleen dan wat jij dan met drugs had, had ik met roken.
Ah, ja.
Ik zei eenvoudig weg, nou hier, zolang als dat ik geloof, beloof ik dat ik niet meer zal roken. Als u gewoon de afkikverschijnselen maar weghaalt.
Zo, en dat deed God.
Dat deed God. En ik heb daarna helemaal niets meer gehad.
Nee.
En geen trek meer behoefte of...
Maar wat ik nou zo mooi vind aan deze verhalen, jouw verhaal, mijn verhaal, is dat God dus, dat ik weet wat een wonder is, want dit is een gigantisch wonder als je na 9 jaar geen drugs meer hoeft te gebruiken.
Ja.
Dus ik weet wat het is, maar dat er andere dingen blijven in mijn leven, bleven toen, bijvoorbeeld het roken of andere dingen, waar je wel mee moet knokken of waar je mee moet leren leven of waar je moet voor knokken of om eraf te komen of ook zelfs dingen die er zijn waar je gewoon mee moet leven.
Ja.
Dat vind ik eigenlijk, dat vind ik ergens heel erg mooi, weet je. Dat maakt eigenlijk dat ik nog meer van God hou. Want als hij alles maar zou wegpoetsen, zeg maar, dan is God een soort suikeroom of zo. En dan heb je, zo is het leven niet. En zo, dat zie ik bij Jezus in de evangelie ook niet, weet je wel. Er is, dat leven met God, dat vraagt ook wat van ons.
Ja.
Het is niet zo dat alles maar voor je weggepoetst wordt.
Nee, volgens mij zegt Jezus dat wij ook ons kruis mogen opnemen.
Ja, dat soort dingen.
Daar zit een stuk lijden soms in.
Zit erbij. Ja. Of hij stuurt je terug, hè? Bijvoorbeeld met die Gerazeen, weet je wel, die van demonen bezeten is en door Jezus bevrijd wordt. En die wil bij Jezus blijven. Hij wil als het ware de hele dag in de kerk zitten. En, Jezus, hij wil steeds maar nog meer bovennatuurlijks meemaken. Maar Jezus zegt, nee, je moet terug naar je eigen mensen. Ja. Daar vertellen wat er gebeurd is. Maar en die mensen, die zijn niet blij met hem, want al die hun varkens zijn dood. Dus ze hebben een economische crisis. Dus die zeggen tegen hem, hallo, hoe zit het met jouw rechtsbijstandsverzekering? Hoe ga je dat oplossen? Ja. En daar moet hij zijn om over Jezus te vertellen. Dus Jezus stuurt hem eigenlijk terug een nieuw soort moeite in, zou ik maar zeggen.
Ja,
zo is het toch ook, denk ik.
Ja, want jij hebt... Je was een gevoelige jongen, zei je. En je hebt een bijzondere geboorte, iets met je geboorte, geboortekanaal. Of had je meegekregen.
Ja.
Maar je bent altijd een gevoelige jongen gebleven.
Ja, ik had een geboortetrauma. Ik was heel moeizaam geboren. Dat was een dwarsligging. En normaal kom je dan of... En in die tijd, weet je wel, dat was de huisarts thuis die dat deed. Dus er waren geen hulpmiddelen. En als die huisarts me niet tot tijdig had kunnen draaien, wat in de verhalen van mijn moeder een enorme toestand was, dan was ik gehandicapt of dood ter wereld gekomen.
Ja, ja.
Maar het rare is dat later bij mij die beelden in dromen terugkwamen. Dus ik heb herinneringen vanuit de baarmoeder. En dat heeft mij wel geholpen, want daardoor weet ik dus dat ik een moeizame start had.
Ja.
En dat heeft gewoon heel veel effect gehad in mijn leven. Dus dat ik een bang jongetje was, dat heeft heel erg daarmee te maken. Dat is allemaal niet zo raar.
Ja.
En mij heeft het wel geholpen om dat dan te begrijpen, zeg maar.
Ja, ja.
Om daarmee om te gaan.
Ja.
Ja. En dat, want het deed me dus ook beter begrijpen hoe het komt dat ik zo razendsnel voor de drugs viel.
Ja,
dat heeft met dat soort kwetsbaarheid te maken.
Je was er gevoelig voor.
Ja.
Ja. Het was voor jou ook een manier om angsten misschien te vermijden? Of...
Ja. Ja. Je zoekt een soort veiligheid, zekerheid of vergetelheid misschien ook wel.
Of een andere wereld, omdat deze wereld zo angstig is? Of hoe...
Ja, nou allemaal van dat soort dingen. En wat ik er zo mooi aan vind, is dat God me dus echt totaal genezen heeft van die drang om te gebruiken. Maar dat andere, die gevoelige persoonlijkheid, weet je, daar moet ik gewoon mee werken. Daar moet ik mee leven.
Ja.
Maar dat doe ik nu met God, met Jezus, in het evangelie, zeg maar.
Ja.
En dat is wel een heel totaal verschil van dat je maar, als het ware, want dat gevoel heb ik nu, hè, van vroeger, dat ik gewoon echt blind rondstrompelde. Echt dat soort beelden, weet je. Want ik dacht dat ik van alles snapte en wist. En ik las heel veel en ik hoorde heel veel. En ik was gewoon hartstikke blind, zeg maar.
Ja.
En nou zie ik hoe dat eruit ziet. En ik ben nog steeds dat kwetsbare jongetje. Dat zit er nog steeds in. Maar ik heb intussen een paar dingen geleerd natuurlijk. Dat
er, ja.
Maar dat, ik leef dat leven met God. En dat is zo'n totaal verschil.
Ja. Vanuit grote angst leren leven in vertrouwen en geloof. Dat is een heel proces, misschien wel. Maar het mooiste is misschien wel van... Je bent gewoon een heel blij mens. Ondanks alle kwetsbaarheden en bijzonderheden die je in je leven hebt meegemaakt.
Ja, dat vind ik zelf ook echt heel bijzonder. Want ik heb ook, daar hebben we het niet over gehad, daar hoeven we ook niet helemaal over te hebben. Maar ik heb al tientallen jaren lang ook fysieke problemen. Dus ik ben gewoon heel krakemikkig.
Ja.
En dat is ook weer zoiets, hè. God doet een wonder met dat,
met
die drugs. Maar ik moet leven met een gebrekkig lichaam. Nou, ik ben niet de enige, dat weet ik heel goed. Maar ik ben zo ontzettend blij met gewoon God in mijn leven. En wat dat betekent voor... Nou, bijvoorbeeld, ik heb een aantal boeken geschreven.
Ja.
En pas ook weer, dan zegt iemand... Die had de Jezus-manier, zo heet het boek, met als ondertitel Niet wijzen, maar wenken, over hoe Jezus met mensen omgaat. En die ondertitel zegt het eigenlijk al, Jezus focuste niet op wat mensen verkeerd doen, maar niet wijzen, maar wenken.
Ja.
Ik heb iets goeds voor je, ik keek altijd naar wat iemand nodig had.
Ja.
En dan komt er op een gegeven moment, als ik ergens gepreekt heb, komt iemand naar me toe en die vertelt, en dat gaat al over jaren geleden, ik heb dat en dat geleerd uit het boek. En daar heb ik dus nog steeds zo waardevol voor me. Dan denk ik, hoe geweldig is dat, weet je wel. Ik worstel met mijn lichaam. Ik heb het afgelopen jaar heel veel tijd liggend doorgebracht.
Mm-hmm.
Maar er zijn mensen die iets in hun leven met God beleven, omdat God mij als een kanaaltje heeft willen gebruiken door zo'n boek, wat een hele hoop geploeter is geweest. Nou, daar word ik echt waanzinnig dankbaar, ben ik dan.
Ja, dat is voor de luisteraar misschien wat tegenstrijdig, hè, want dat klinkt als best wel gebroken, maar God kan die gebrokenheid en die pijn en de lichamelijke gebreken, hij kan alles gebruiken.
Ja.
Ten goede.
Ja. En, ik zag pas nog een filmpje, ik ben niet zo goed met namen, maar van die man die geen armen en geen benen heeft.
Oh ja, Nick Fujicic.
Ja.
Fujicic, ja, een moeilijke naam.
Ja, moeilijke naam. Maar gewoon ook als voorbeeld, weet je wel. En,
ja.
Nou, ik kan gewoon autorijden en ergens heen gaan, dus dan ben ik al rijk.
Ja.
Maar
ja,
weet je, dat we leven ook met beperkingen. Er staat nergens dat alle hobbels in ons leven worden weggenomen. Dat gebeurt in de Bijbel ook niet. Hè? Dat
nee.
gebeurt gewoon niet.
Nee.
Net als met die Gerazeen waar ik het over had.
Ja.
Er is iets heel groots voor hem opgelost. Ik vind het ook een mooi beeld van mijn leven. Iets heel groots was er voor hem opgelost. Toen zei Jezus, nou, dan moet je nou even wat nieuwe moeilijkheden aangaan.
Ja. We krijgen allemaal onze uitdagingen in het leven.
Ja.
Ja. En ja, over, je had het net over liggen. Hè? En dat je dus ook een. Maar je hebt ook op een bed gelegen. Hè? Bij je werkgever, heb ik begrepen.
Ja. Het is gewoon al heel lang dat ik verschillende aandoeningen had. Waardoor ik op een gegeven moment tussen de middag moest rusten. En ik was een manager. Ik werkte tussen de politiek en de uitvoering. Dus hectisch. Heel pittig. Er gebeurde altijd heel veel. En. Maar ik kon op een gegeven moment niet meer een hele dag overeind zijn. En toen heeft mijn werkgever, die heeft dus een apart kamertje voor mij gemaakt met een bed erin. En dan ging ik tussen de middag, als de anderen gingen lunchen, ging ik een half uurtje liggen en dan kon ik weer verder.
Ja.
Een geweldige werkgever. Dus toen heb ik het nog 8 jaar volgehouden.
Ja.
Maar op een gegeven moment kon ik toch niet verder.
Nee. Maar goed, dan, als je dat dan bij elkaar optelt, en dan denk je van ja, het gaat best wel ver. In 2002 werd je afgekeurd.
Ja.
Dus dat dan. Je wordt niet zomaar afgekeurd.
Nee. Ik werkte daarin. Hè. Mijn werk was. Ik was het hoofd van de arbeidsongeschiktheidsafdelingen van zo'n centrale club. Een van de voorlopers van het UWV. Dus wij moesten juist zorgen dat die WAO. Dat was toen nog de WAO en de arbeidsongeschiktheidswet. Ja. Dat allemaal een beetje werkte, zeg maar. Maar ik werd dus mijn eigen klant, als het ware.
Ja, inderdaad.
Ik kwam bij zo'n verzekeringsarts die werkte volgens mijn instructies, als het ware. Met mijn systeem.
Bijzonder.
Zo ging dat. Ja. Ik werd mijn eigen klant.
Ja.
Maar dat was heel moeilijk. Weet je, het is al. Stoppen met werken is dan een groot iets. Maar als het komt doordat je lichaam het niet meer goed doet, dat is een heel zwaar iets. Het is een zware tijd geweest. Ik heb ook veel onmacht en boosheid gehad.
Naar God toe? Of ook?
Nee, ook naar de mensen, want niet iedereen is even fijngevoelig in dat soort situaties. Ook op mijn werk niet, weet je wel. Dat was in die tijd dat je steeds maar werd opgejaagd van je kan nog wel werken, je moet nog werken, hup, aan het werk jij.
Ja.
Terwijl ik natuurlijk al jarenlang steeds verder, steeds minder fit werd.
Ja.
Maar dit is een zware tijd geweest.
Ja. Ja, dat maakt het juist des te meer bijzonder dat die blijdschap er dan is. En dat die dankbaarheid zo groot is.
Zo ontzettend dankbaar, weet je wel. Gewoon met al die, ondanks alles, maar gewoon met alles wat ik wel kan doen. Kijk, wij zitten hier nou aan de tafel.
Ja.
En ik mag jou zien. Nou, kijk, daar wordt een mens al blij van natuurlijk.
Dankjewel. En eens gelijks, hè. Oh, okay. Ja.
Maar dat gewoon, weet je, dat je gewoon. Ik vind omgaan met mensen, weet je wel. Mensen, dit, weet je wel, zijn gemaakt om elkaar met elkaar op te trekken, zou ik maar zeggen.
Ja.
En er zijn zoveel ontzettend mooie dingen in het leven. Dus ja, ik ben een ontzettend dankbaar mens.
Ja.
Dat vind ik echt heel bijzonder. En ik heb ook, zeker nou het erover hebben, ik heb nog heel scherp hoe ik leefde voor mijn bekering. En ik kon ook genieten van dingen, weet je wel. Ik heb allemaal mooie dingen gedaan ook. Er waren ook allemaal mooie dingen. Hè. Ik kan niet zeggen dat het allemaal slecht was. Dat is gewoon niet zo. De wereld is ook vol mooie dingen, naast alle narigheid. Maar mijn mindset, weet je wel, hoe ik de dingen beleefde. En ik kon ook ontzettend van dingen genieten. Maar vergeleken met nu was het wel zwart, zou ik maar zeggen. Het was wel donker, wat ik net zei. Ik was blind eigenlijk.
Ja.
Ondanks alle mooie dingen. En die zijn er, hè. Want bijvoorbeeld wat ik net zei, vriendschappen. Ik heb nog vrienden waar ik dus al 50 jaar of meer mee bevriend ben.
Ja.
Die ook die periode hebben meegemaakt. ook vrienden die niet dezelfde weg zijn gegaan als ik. Hè. Toen ik net tot bekering kwam, vond ik dat ze zich allemaal moesten bekeren.
Ja,
daar heb ik heel veel vrienden mee afgestoten. Ja. Maar een paar zijn trouw gebleven, zou ik maar zeggen. Goede vrienden, ja. Dappere vrienden. En dus dat zegt wel iets dat het is niet... Dat, het moet ook niet helemaal zwart-wit zijn, weet je wel. Daar in die tijd waren ook goede dingen. Er waren ook vriendschappen, er was ook trouw tussen mensen. En dat is dan gebleven. Dat vind ik ook wel een heel mooi iets.
Maar het grote verschil is, in jouw beleving dan? Want je had, voor jouw bekering was het ook een goede tijd. Waren er ook mooie dingen.
Ja.
Maar nu is het toch anders.
Ja, nu is de basis gewoon... De basis is niet donker, maar licht. Zoiets simpels is het eigenlijk. Gewoon... En het leven kan nog moeilijk zijn. Als ik veel pijn heb, dan ben ik echt niet zo heel vrolijk.
Nee.
Dus het betekent niet dat je dan altijd vrolijk bent. Maar de basiswaarde van het leven is voor mij, dat is licht. Dat is, dat, weet je wel, dat is Jezus, dat is God.
Ja.
En ik begrijp niet alles. Sterker, hoe ouder ik word, hoe minder ik begrijp, geloof ik, denk ik wel. Dan moet je niet al te enthousiast ja op zeggen.
Nee, zover ben ik nog niet.
Heel goed.
Dat moet ik nog leren.
Ja, ja, je bent nog een jonge hond. Hè?
Ja. Ja, ik ben ook al 56. Nou ja. Ja.
Maar die, weet je, de basiskleur in mijn leven is licht.
Ja.
Met de moeite die er is, maar dat,
ja.
dat vind ik echt heel bijzonder.
En als je nu naar de mensen die zeg maar in de verslaving zitten een boodschap mee zou willen geven... Wat zou je ze dan mee willen geven?
Nou, misschien wel twee dingen eigenlijk. Ik doe even een stapje terug. Toen ik na mijn bekering heb ik zelf een jaar in Amsterdam op de Wallen in een christelijke koffiebar meegeholpen.
Ja.
Want ik wou anderen geven wat ik zelf had ontvangen.
Ja. Ja.
Daar heb ik al gezien dat God niet met iedereen hetzelfde doet. Want ik had dat geweldige wonder gekregen. Maar ik heb andere mensen daar gezien, vrienden, die enorm moesten worstelen om van de drugs af te komen.
Ja.
Dus er is niet een soort formule of zo, weet je wel. Zo zeg jij het ook wel eens, geloof ik. Van, er is niet een soort formule die voor iedereen...
Nee.
We hebben allemaal onze weg te gaan. En wat ik daar geleerd heb, is dat was gewoon heel simpel. Jongen, je zit in de galamiezen, zo noemden we dat in Amsterdam. Maar je zit in de rottigheid.
Ja.
En Jezus is een uitweg.
Ja.
Jezus, die kan je eruit helpen. Ik weet dat het waar is, dat is wat ik toen zei.
Ja.
En ook al moest iedereen een eigen weg gaan. Maar wat ik eigenlijk later nog heb geleerd is dat dat hartstikke waar is en dat ik dat blijf zeggen. Maar dat ik ook, weet je wel, net als met onbekeerde vrienden of andere mensen, dat je ook gewoon met de mensen, bij de mensen bent. Dat je je verbindt met mensen, ook als ze heel anders leven. Dus, en dat heb ik daar ook gemerkt, weet je. Ik heb ook vrienden gehad die doodgingen aan een overdosis en die nooit de weg leken te vinden. Maar ik wist dat ik er gewoon moest zijn. En wat God doet, dat weet je toch nooit.
Nee.
Dat wordt niet altijd zichtbaar. En, maar daar wil ik ook niet over fantaseren. Van, oh, hij heeft misschien op het laatst nog God ontmoet. Weet je wel, dat is mijn ding niet. Dat ik ben er, ik moet er zijn. Ik vertel over die Jezus die zo super is. Die niet wijst, maar wenkt. Weet je wel, die je altijd bij wil halen. En, maar ik moet er gewoon zijn. En dat besef is ook wel steeds meer geworden.
Ja.
Dus en, misschien kan je wel zeggen dat ik wat minder ben gaan oordelen. En dat probeer ik dan, hè. Dat we blijven oordelen. Maar wat minder iets vinden van iemand en gewoon naast iemand zitten. Gewoon er zijn.
Ja, ja, dat is ook zeer belangrijk.
Wat God ook doet in zo'n situatie.
Ja. Ik heb nog een tijdje gevangenenzorg gedaan. En op het moment dat je tegenover iemand zit en die ander voelt jouw oordeel.
Ja.
Dan kun je hem niet meer helpen.
Nee.
Dat gaat niet.
Je schept afstand en je gaat eigenlijk boven iemand staan.
Ja.
En dat is wat Jezus zelf doet. Hè? Die ging nooit boven iemand staan, die ging naast iemand staan. Hij at, ik vind het zo'n fantastisch voorbeeld, hij at met tollenaars en zondaars. Hè? En die zondaars, dat waren vaak prostituees ook. En dan hebben wij misschien vaak wel eens een geromantiseerd beeld van, nou ja, iedereen die bij Jezus komt, die bekeert zich, hartstikke idee. Maar die tollenaars gingen na dat eten gewoon weer aan hun werk, voor een onderdrukkende overheid, voor de Romeinen, die met bloed en geweld het volk onderdrukte. En die hoeren ging gewoon de straat op om een klant te scoren.
Ja.
Laten we nuchter zijn in die dingen. Weet
je.
Dat betekent niet dat alles gelijk was opgelost.
Nee.
Maar Jezus ging naast ze zitten.
Ja.
Weet je, geweldig.
Ja.
Hoe dan ook.
Ja, en dat is ook wat wij eigenlijk beogen met de podcast. We bieden het aan en ieder mag daar zijn ding mee doen.
Ja.
En ja, ik wil je eigenlijk danken voor dit geweldige mooie gesprek. En misschien als je nog een aanvulling hebt, dan mag je dat nu nog doen. En
ik heb niet speciaal iets om nog aan te vullen. Ik vind het fijn dat we dit om dit te delen, zeg maar. En ik hoop dat er ergens iemand het hoort en denkt van, hey.
Ja, ik hoop altijd dat er iemand hoort en die denkt van, er is gewoon ontzettend veel mogelijk. Het is, met God is alles mogelijk. En hij doet niet altijd alles. Jouw verhaal blijkt dat heel duidelijk. Hij gaf jou wat je nodig hebt. En al het andere gebruikt hij op een andere manier.
Ja.
En dat heeft hij kennelijk nodig.
Ja.
Maar dat weten we ook niet precies hoe dat precies werkt.
Kunnen wij toch niet begaffelen, zeg.
Nee, dat is ook heel moeilijk, omdat het leven wordt voorwaarts geleefd en achteraf pas begrepen. En ik denk dat als we hem in de ogen kijken, dat we het dan pas zullen begrijpen. Maar,
Maar intussen mogen wij proberen te leven vanuit die grondtoon van liefde, zeg maar.
Ja, ik vind dat een mooi besluit. Arjan, hartelijk dank voor dit fijne en mooie en openhartige gesprek.
Graag gedaan, dankjewel.
Oké. Amen.